Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 15. En daar staat geschreven, wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijke geslacht. Welke is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in de lichamen van hun moeders, en die in de mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan. En ze is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat ze genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Zij is ook zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoelen van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van dit lichaam des doods verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging. Gemeente, wat een verschrikkelijke gevolgen heeft toch die val gehad in het paradijs. U en jullie kunnen allemaal, denk ik, wel een aantal dingen opsommen wat daar het gevolg van is geweest. Het paradijs verloren. De boom des levens kwijt. Want God kwijt, de God van het leven kwijt. Het beeld van God kwijt, waarin ze geschapen waren, beeld en gelijkenis. Onze natuur bedorven. Een zondige aard gekregen. Het zweet des aanschijns waarin je brood moet eten. De barensnood en trouwens ook de hele dracht, de barensdracht van een vrouw, de geboortedracht van een vrouw. De smarten daarvan, ook een gevolg van de zonde. Alle harmonie in de schepping weg tussen mens en dier. De drievoudige dood, te veel om op te noemen. Allemaal gevolgen van die verschrikkelijke val van Adam en Eva, onze voorouders. En nu worden wij in artikel 15 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, worden we ermee geconfronteerd dat dat bederf niet alleen Adam en Eva, onze eerste voorouders, heeft getroffen, maar ook hun nageslacht. Het was dus niet zo van Adam en Eva die hadden gezondigd en ja, hun natuur is bedorven geworden, want zij hebben gezondigd. Maar hun kinderen die zouden gewoon een herkansing krijgen, nog een nieuwe mogelijkheid om het goed te doen. We zagen de vorige keer al dat Adam en Eva zelf die mogelijkheid niet kregen. Ze hadden opzettelijk gezondigd, willens en wetens. En we lezen in Gods woord dat ook hun nageslacht die mogelijkheid niet krijgt. Die worden niet opnieuw in de staat van de rechtheid gesteld om het opnieuw te proberen. Nee, want ze zijn kinderen van Adam en van Eva. En daarom dragen zij ook die besmette aard met zich mee. Ze dragen met zich mee die bedorven natuur die ze van hun vader en moeder hebben meegekregen. U kunt dat ook duidelijk zien in Genesis 5. We hebben dat ook gelezen. Genesis 5. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Ja, dat is waar. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1. En dan in vers 3. En Adam leefde 130 jaar. En hij gewon een zoon. En dan staat er naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld. En hij noemde hem Seth. Naar zijn gelijkenis. En naar zijn evenbeeld. Er staat niet naar Gods gelijkenis. En Gods evenbeeld. Nee, hij werd geboren naar de gelijkenis van zijn vader. En dat was niet meer de gelijkenis van God. Daar was de mens uitgevallen. Hij leek op zijn vader, op Adam en op Eva, met hun bedorven aard en hun zondige natuur. Je kunt daar trouwens ook uit zien, hè, dat de staat van de rechtheid maar heel kort heeft geduurd, en dat de mens ook al zo heel spoedig is gevallen, want de Heere God had in het paradijs al de mens de opdracht gegeven zich te vermenigvuldigen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig op de aarde, maar kennelijk waren er toen de zondeval plaatsvindt, was er nog niet eens een kind verwekt, laat staan geboren. Als het namelijk wel zo zou zijn geweest, dat er al een kind verwekt zou zijn voor de zondeval, dan zou dat geen deel gehad hebben aan de zondige aard van vader en van moeder. Want dan zou dat nog het beeld van God hebben gedragen. En dat is dus niet gebeurd. Kain, Abel, Seth. Er zijn nog andere zonen geboren, ook dochteren, staat er in hoofdstuk 5, we hebben het gelezen. Die zijn allemaal geboren na de zondeval. Niet alleen geboren, maar ook verwekt na de zondeval. En daarom hebben ze allen die zondige aard van hun vader en van hun moeder. En daaruit kun je dus opmaken die staat van rechtheid, die moet maar heel kort zijn geweest. De mens is bij de eerste, de beste confrontatie met de duivel al onder zeil gegaan. Gevallen. Hij heeft het niet lang volgehouden. Jezus, 40 dagen, 40 nachten in de woestijn en tot op het kruishout toe. En want daar werd hij zelfs nog door de duivel verzocht. Toen de mensen riepen, indien gij de zoon van God zijt, kom af van dat kruis. Als Jezus dat toch gedaan had, dan had hij geen verzoening van de schuld teweeg gebracht. Wat een verzoeking, indien gij de zoon van God zijt, kom af van het kruis. Net zo'n soort verzoeking als in de woestijn. Indien gij de zoon van God zijt, zeg tegen deze stenen dat ze broden worden, dan hoeft u toch immers geen honger te lijden. Dan kunt u toch het lijden zelf voorkomen. Wat had de duivel dat graag gezien? Wat had hij dat graag gezien? En wat is Jezus toch standvastig geweest? In het vasthouden aan het woord van zijn vader. Zoals onze eerste voorouders dat hadden moeten doen. En zoals wij dat hadden moeten doen. Zo heeft hij het gedaan. Verzoeking op verzoeking. Terwijl de eerste Adam met teen al viel, heeft de tweede Adam stand gehouden tot het einde toe. En omdat dat dus met die eerste vader en moeder zo anders was, en hun kinderen allemaal nadien geboren zijn, hadden ze allemaal die zondige aard van hun vader en hun moeder geboren naar het beeld, het evenbeeld van hun vader en van hun moeder. En dat is niet meer het beeld van God. En dat is doorgegaan. Dat is doorgegaan. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijke geslacht. Het hele menselijke geslacht, en dat zijn er wat. Want hoeveel hebben er al niet geleefd? Sindsdien. Op de aarde. Ik weet wel, millennia terug waren er nog niet zoveel als nu. Is de wereld nog niet zo bevolkt als dat die nu is. Nu zijn er tussen de 7 en 8 miljard mensen op deze wereld. Van allerlei rassen en talen en volken bij elkaar. 7 tot 8 miljard zijn er op deze aarde te vinden. En geen één die hiervan uitgezonderd is. Niet één. Behalve Jezus dan. Maar dat is een bijzonder geval, een godswonder. Gevrijwaard van de erfzonde in de schoot van zijn moeder. En dat is een groot wonder. Dat is net zo'n groot wonder als de schepping van hemel en aarde. Die onbevlekte ontvangenis van Christus. Dat is een nieuw begin. Daar is de herschepping begonnen. Maar verder alle mensen. Alle mensen. De zonde uitgebreid over het hele menselijke geslacht. En dat is een verdorvenheid van de gehele natuur, staat er, zegt de brei. De hele menselijke natuur. Dus er is niet een facet van ons zijn bedorven geraakt. Bijvoorbeeld alleen ons denken. Of alleen de wil. Of alleen het verstand. Er zijn er wel eens geweest die daar uitzonderingen op hebben willen maken. Die zeggen van nou ja, vooruit de wil bedorven dan, of juist alleen het verstand bedorven. Nee, het gaat over de hele linie. Zowel lichamelijk als geestelijk. Een verdorvenheid van de hele menselijke natuur. En een erfelijk gebrek waarmee zelfs de kleine kinderen al besmet zijn in het lichaam van hun moeder. En wij maken van die mensheid deel uit. Eigenlijk is de hele wereld familie van je. Want we hebben allemaal dezelfde voorouders. Je hoeft maar tot Noach terug te gaan. En dan mag je van Noach nog naar Adam gaan, zeker. Maar Noach is ook onze gezamenlijke voorouder van de hele mensheid, het hele menselijke geslacht. Uit enen bloede, zegt Paulus op de Areopagus te Athene, uit enen bloede heeft hij het ganse geslacht der mensen geschapen. Dus alle rassen, alle volken zijn in wezen onze familieleden, onze broeders en onze zusters, althans krachtens de schepping zijn ze dat, onze broeders en onze zusters. Er is een natuurlijke band met de hele mensheid. Tussen de hele mensheid en u. En tussen u en de hele mensheid. En dat geldt ook voor mij en voor allemaal. We zijn allen door één God geschapen. Moet ik me tegenwoordig niks van hebben natuurlijk. Hè? We stammen van de apen af, zeggen ze tegenwoordig. Van de apen. En als je nog verder terug gaat, stammen we van de plankton af die in de wereldzeeën zwemt of zit. Kleine microscopische wezentjes, hè, heel primitief. Daar stammen we ten diepste heel ver. Heel ver. Gaat je over miljoenen, honderden miljoenen, soms wel miljarden jaren spreekt men dan. Hè. Ja, daar zouden wij uit voortgekomen zijn. Gelooft u het? Gelooft u het? Of heb je verstand nog? Mag ik toch wel hopen van wel dat je verstand nog hebt. Want je moet wel een heel groot onverstand hebben om dat te kunnen geloven. En dan zijn er tegenwoordig theologen die willen dat met elkaar verzoenen, evolutietheorie en schepping. En dan zeggen ze van een eerste mensenpaar, daar kan geen sprake zijn geweest. Maar kijk, we stammen dus wel van die plankton af en wel van die apen. En het eerste mensenpaar is er dan niet geweest, maar er zou in Afrika een volksstam zijn geweest die de mogelijkheid van God kreeg om zich aan het kwaad te ontworstelen, maar dat hebben ze niet gedaan. En dat zou dan de zondeval zijn. En hoe komen ze daar dan aan dat het dan zo gegaan zou zijn? Nou, daar hebben ze geen enkel bewijs voor. En ook geen enkel getuigenis dat daarvoor pleit. Maar dat wordt dan als een theologische waarheid, wordt dat dan zomaar neergelegd. Want op die manier zou je dan de evolutietheorie met wat de Bijbel zegt over een zondeval kunnen verzoenen met elkaar. En daar zou dan alle narigheid en ellende verder uit voortgekomen zijn. Niet alle, want die was er ook al van tevoren. Maar wel dat de mens niet helemaal zo met God kan handelen en om kan gaan als dat zou moeten. En ook niet met elkaar omgaat als dat zou moeten. Dat zou dan daaruit voortgekomen zijn. Gelooft u het? Als daar geen enkel getuigenis voor is. En als dat ook vierkant strijdt met wat God in zijn woord ons heeft geopenbaard. Wat de Bijbel zegt, dat moeten we geloven. Dat we allemaal oorspronkelijk beelddragers van God zijn geweest. Maar dat beeld verloren is gegaan en daarin is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Barbaren, skiet, alle mensen zijn ons beeld en ons vlees. Er is ook geen superieur ras en een inferieur ras, hè? Een untermensch of een übermensch, zoals Adolf Hitler bedacht. Daar is geen sprake van. Er bestaan alleen maar Adamskinderen. En dat zijn zondaren. Van nature. Van meet af aan. En dan komen we dus bij de leer van de erfzonde. Vroeger sprak men ook wel over de oorsprongszonde. Nou, dat is ook een juiste benaming, de oorsprongszonde. Waar is het allemaal vandaan gekomen? Erfzonde zegt weer iets meer dat het van geslacht tot geslacht zich altijd maar weer voortplant onder de mensen tot op de huidige dag toe. En zolang als dit wereldbestel zal bestaan zoals het nu er is, zolang als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet er is, zal dat ook zo blijven hoor. Ongetwijfeld zal dat zo blijven. En er is niet één mens over de hele wereld een uitzondering op. Als u zegt dat u die uitzondering bent, dan kent u uzelf niet. Want we zijn allemaal een wegwerpelijk leed geworden. Een maanstondig en dus onrein kleed. En daarom gaat ook de dood tot alle mensen door. Dat is ook rechtvaardig, hè? Omdat we allen gezondigd hebben, hebben we ook allemaal met de dood de bezondiging van de zonde te maken. Dat is ook geen uitzondering op. We gaan allemaal sterven, we moeten allen sterven. Kunnen jullie niet blijven. Dat heeft met de zonde te maken, dat weet u wel. En ja, die betrekking op Adam, die is eigenlijk ook nog tweeledig. Want de Bijbel zegt dat we in Adam al gezondigd hebben. Dus dat betekent dat we er allemaal bij geweest zijn toen Adam die zonde bedreef. We hebben in Adam gezonden. Adams zonde in het paradijs is mijn zonde ook. En dan vervolgens is er ook die erfelijkheid van smet. Dus er is de erfelijkheid van de schuld. We erven allemaal als we geboren worden de schuld van Adam. Zijn schuld is onze schuld. Maar er is ook de erfelijkheid van de smet. Dus de bederving van de natuur. We zijn niet dezelfde gebleven als dat we uit de hand van God zijn voortgekomen. We zijn anders geworden. Slecht en kwaad en boos. En dat gaat door van geslacht tot geslacht. De schuld gaat door van geslacht tot geslacht. Ook de smet gaat door van geslacht op geslacht. En erfschuld en erfsmet samen noemen we dan gewoonlijk de erfzonde. De erfschuld en de erfsmet samen erfzonde. Het is een woord dat niet in de Bijbel gebruikt wordt. Dat stem ik graag toe. Maar gemeente, dat is met meer theologische woorden. Zo drie eenheid staat ook nergens in de Bijbel. Het woord zult u in de Bijbel niet tegenkomen. Maar de zaak zoveel te meer. En zo is het met de erfzonde ook. Het woord komen we in de Bijbel niet tegen. Dat is een woord uit de geloofsleer, uit de dogmatiek. Ik geef het graag voor beter. Ik mag het ook oorsprongszonde noemen. Vind ik ook een heel goede benaming. Als je maar hetzelfde bedoelt als wat Gods woord bedoelt, dan maakt het mij niet uit hoe je het noemt. En de Bijbel spreekt erover. Want denk maar eens aan Psalm 51, hè? David. Hè? Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Dat is wel de bekendste vindplaats waar sprake is van de erfzonde. Hè? Daar zegt dus David dat het van meet af aan, zelfs van zijn ontvangenis in de moederschoot af aan, van de conceptie af, mis met hem is geweest. Dus hij was al toen al door de zonde besmet. Dat is de bekendste plaats, maar het is niet de enige. Want de laatste uit Job 14, wie zal een reine geven uit den onreine? Wie zal een reine geven uit een onreine? Nou wordt er wel eens gedacht dat daar met die onreine de moeder zou zijn bedoeld, want je komt uit je moeder voort. Dat lijkt een beetje logisch. Een mens van een vrouw geboren staat er ook in hetzelfde verband. En dan zou je denken van ja, het gaat daar zeker over de moeder. En dan zou dus de moeder de voortdoorgeefster van de zonde zijn, maar dat is niet zo. Dat is niet zo dat alleen de moeder dat is. Want als je goed kijkt wat er staat in Job 12, dan ziet u dat er staat, wie zal een reine geven uit den onreine. Den onreine. Dat is wel een beetje oud-Nederlands, dat lidwoord den. Maar je kunt er wel aan zien dat het mannelijk is dus. En ik heb het ook even nagezocht in de Hebreeuwse taal. En daar werd het ook bevestigd, daar staat een mannelijk woord. Den onreine, dat is goed vertaald. En dat betekent dus dat de vader net zo goed de overbrenger is van de erfzonde als de moeder. Het komt van twee kanten. Van twee kanten. En is dat dan weer verder de enige bewijsplaats van de erfzonde? Nou, gemeente, ook dat nog niet hoor. Want als u in de ceremonieën van het Oude Testament kijkt, dan spreekt dat volop van de zondigheid zelfs van het kleinste kind. Ik noem u bijvoorbeeld alleen al dit, hè. Dat als er een kind geboren was, dan moest hij op de 40ste dag ontzondigd worden. De moeder en het kind moesten ontzondigd worden. Dan moesten ze naar de tempel gaan en een offer brengen. De moeder en het kind. Wat was dat voor nodig als dat kind geen erfzonde, geen erfsmet had? Waarom moest dat ook voor het kind dan gebeuren? Waarom niet alleen voor de moeder, maar ook voor het kind? Waarom is Jezus met Maria daar naartoe geweest? Omdat hij met de zondaren gelijkgesteld wilde worden. Omdat hij niet boven de zondaar wilde staan. Maar de zonde juist wilde dragen. Voor hem was het eigenlijk niet nodig. Maar hij heeft het toch gedragen om als een zondaar daar te worden voorgesteld aan de Heere. Dat heeft hij toch verdragen dat daar voor hem ook een zondoffer en een brandoffer werd gebracht. Maar je kunt daaruit zien dus hè, dat in Israël de wetenschap er was. Een kind is een drager van de schuld, hoe klein als dat het ook is. En daarom op de 40ste dag naar de tempel toe. En als het dan een eerstgeborene was, hè, dan moest hij ook nog worden gelost. Als het een eerstgeboren jongetje was. Dan moest hij worden gelost en dan moest hij dus als, net zoals de onreine dieren, ja u hoort het goed hoor, niet zoals de reine dieren, maar als de onreine dieren gelost worden voor het aangezicht van de Heer. Dan wordt dus de mens met een onrein dier gelijkgesteld. Steek hem maar in je zak. Dus dat zie je in die ceremonieën van de wet terug. En bovendien het zaad van de man. En het bloed, het vloeiende bloed van de vrouw, in haar maandelijkse gang beide onrein. Dat zie je dat het van twee kanten komt. Is beide onrein. Wie dat aanraakt zal onrein zijn tot aan de avond en zichzelf met klederen wassen. Hè, want het is onrein. De mens is van nature onrein. Dat zie je in zulke dingen ook terug. Dus je moet niet zeggen dat die dingen in de Bijbel niet te vinden zijn of weinig grond hebben in de schrift. Integendeel, dat zit in de hele ceremoniële wetgeving van Israël. Zit dat erin? Ligt dat er duimendik bovenop? Behalve dan die teksten die ik noemde, kunt u het ook daaraan zien dat die verdorvenheid zelfs de kleine kinderen ook volop raakt. En dat dus al in de moederschoot, vanaf de ontvangenis af. En daarom moest het bij de tweede Adam, toen Christus geboren werd, moest ook de Heilige Geest eraan te pas komen. Jozef had daar geen deel aan, maar Maria wel. Zij was ook een zondares. Het is niet zo zoals de Romeinse kerk leert, dat ook Maria zelf al onbevlekt ontvangen was. Dat is een fabel. Dat staat nergens in Gods woord. Dat is echt een fabel. Maar Maria was een zondares. Zij had ook een zaligmaker nodig. Dat zegt ze ook in haar lofpsalm. Dat haar geest zich verheugt in God haar zaligmaker. Ja, beleidt ze haar verlorenheid. Als je een redder nodig hebt, beleid je je verlorenheid. En terecht, want dat was ze ook. En daarom moest de Heilige Geest er aan te pas komen. Om haar kind voor de erfsmet te bewaren. Zodat hij aan de zonde niet feitelijk geen deel zou hebben. Zou hem wel worden toegerekend en op hem worden gelegd de zonde. Maar hij zelf was geen zondaar. Ook van de oorsprongzonde heeft hij zelf geen part of deel gehad. Daar heeft de Heilige Geest voor gezorgd. Het heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Dat kan van geen mens gezegd worden verder. Dat heilige dat geboren wordt. Maar van hem wel. Omdat hij door de Heilige Geest voor de erfsmet is bewaard geworden. En lieve mensen, dat de erfzonde een feit is, dat wordt ook gewoon door de praktijk bewezen. Hè? Als u dat nou nog niet wilt geloven omdat de Bijbel het zegt, dan moet u het wel geloven, zou ik zeggen, omdat het uit alles blijkt dat het gewoon zo is. Want ja, welk kind is er die, ook in uw gezin, als u zelf kinderen mag hebben, welk kind is er waar niet vanzelf het kwaad in zit? Dat zijn ze allemaal. De ondeugd straalt ze de ogen uit. En dan bedoel ik niet de prettige ondeugd, hè, want het kind moet wat inzitten natuurlijk. Hè, en dan lachen we erom als ze dan kinderlijk ondeugend zijn, zullen we maar even zeggen. Hè, onschuldig ondeugend zijn. Maar het is niet alleen maar onschuld. Hè, nee. Ook de kwaaiigheid komt er al spoedig uit tevoorschijn. Waar ze het vandaan halen, dat weet je niet. Maar het zit er kennelijk van binnen al in. Dat blijft. En er is ook geen kind een uitzondering op. Als u kinderen hebt, dan weet u dat van uw eigen kinderen ook heel en heel goed, niet waar? Dat dat zo is. Dat het kwaad hoef je ze niet te leren. Dat zit in hen zelf. Dat is het zuiverste bewijs dat Gods woord gelijk heeft. En er is ook daar is er in de hele wereld niet een uitzondering op. Die onzalige fontein was zo dadelijk de geloofsbelijdenis overschrijft die onzalige fontein, waar de zonde uit voortkomt, die is overal te vinden. Je kunt ook zeggen, die lelijke, die stinkende vulkaan, die maar steeds as en lava op blijft geven en uit blijft spuwen, die zit in ons allemaal. Giftige dampen. Zoals vulkanische dampen, hè, sulfur bevatten, giftige dampen. Daar moet je niet in staan hoor, in die dampen. Want dan adem je het gif in. Hè, dat zou je verstikken en vergiftigen. Giftige dampen. En zo is het bij ieder mens. Er is hier een bron van binnen die altijd aan het woelen is. Niet veel goed. Een vulkaan die altijd bromt en altijd morrelt. Niet veel goeds. Ja, zegt u misschien, maar daar kunnen die kleintjes toch niks van helpen en er niks van doen. Dat ze nou eenmaal zo geboren zijn en dat ze nou eenmaal zo zijn. Maar gemeente, dat is eigenlijk toch praat van niets, hè? Nee, dat is praat van niets. Wij zijn allen gewoon kinderen van Adam, hè? Wij hebben het van onze voorouders geërfd. Als je een rijke vader en een rijke moeder hebt, financieel gezien. Dan zeg je toch ook niet, daar kan ik toch niks aan doen dat ik een rijke vader en een rijke moeder heb. Dat accepteer je maar al te graag. Dan wel. Dan mopper je niet. Dan zeg je, nou fijn hè, rijke vader. Ziezo. Ik ben mooi al, misschien al wel binnen voordat ik ooit een voet heb verzet. Ja, dat accepteer je dan wel. En zou je dan niet accepteren de erfenis die je van je voorvaderen hebt gekregen via je vader en je moeder, deze kwalijke erfenis. Zullen we dan het goede wel accepteren en het kwade niet? Dat moet je dan ook accepteren. Net zo goed. Net zo goed. Ze is zo lelijk, die natuur, zegt onze belijdenis. Zo lelijk, zo lelijk. Dat ze genoegzaam is om het menselijke geslacht te verdoemen. Ja, dat is wat. Dus alleen al die boze aard die we in ons hebben, al zouden wij helemaal verder geen zonde nog hebben gedaan, dan liggen we toch al verdoemelijk voor God. En dan moet u niet zeggen, waar had u dat nou vandaan, dominee? Dan heb u allemaal ja op gezegd. Toen u uw kind gedoopt hebt, de derde doopvraag. Of geniet beleid, of geniet beleid. Dat ze in Christus geheiligd zijn, jazeker. Maar daar staat voor, hè. Dat hoewel ze in Adam aan de verdoemenis onderworpen zijn. En daarom aan allerhande ellendigheid. Ja, dat ze nochtans in Christus geheiligd mogen zijn. Maar dan geef je toe dat ze in Adam onder de verdoemenis liggen. Hebben we dat nou wel eens ernstig genomen, lieve mensen? Gewoon ook in het persoonlijke leven al. Dat je een doemelijk mens bent. En dat God je alleen al vanwege je boze aard die je hebt in de hel kan werpen. Dat je helwaardig bent vanwege je natuur die voor God zo afschuwelijk en zo gruwelijk is. En waar God zo lelijk tegenaan kijkt. En dat hij ons allemaal wel zou kunnen verdoemen. Hebben we dat nou wel eens beaamd, ook persoonlijk? Heren, hier ben ik nou, zo'n mens. Die zo lelijk is in uw ogen. Onze catechismus zegt dat God zich vertoornt, schrikkelijk vertoornt, zowel over onze aangeboren als over onze dadelijke zonde. Ziet u wel dat de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis helemaal met elkaar overeenstemmen? Dat is gereformeerde theologie. Dat is bijbelse theologie. God is zo vertoornd. Torend over onze zondige aard. Dat hij ons terecht daarover. Alleen al daarom zou hij ons kunnen verdoemen. En voor eeuwig kunnen veroordelen. Dat is waar. Dat is zeker waar. God veroordeelt ons daarover. Dat zou hij tenminste kunnen doen. En geheel in diezelfde lijn spreekt dus ook hier Guido de Braas. Dezelfde lijn als de catechismus. De bron, de wortel, de kiem van het kwaad zit in ons allemaal. En we wekken daarom allemaal Gods toorn op. En daarom, gemeente, was er in het Oude Testament ook al de besnijdenis. Vanwege die erfzonde. En vanwege de ernst daarvan. Moest bloed vloeien. Bij de geboorte van een jongetje moest er bloed vloeien. Bij een meisje werd dat vanwege de aard van het sacrament achterwege gelaten. Bij de jongetjes, die vertegenwoordigden het hele volk. En ze moesten van vergeving leven. Hè? Op de 8e dag na hun geboorte al vloeide daar het bloed. Het verzoenende bloed dat riep om de verzoening met God. En u weet wel, u hebt dat van mij al wel eerder gehoord, dat daar ook een heel groot argument in ligt voor de kinderdoop. Het valt me altijd weer op. Dat als je luistert naar mensen die dus de kinderdoop afwijzen, dat 9 van de 10, die loochenen de erfzonde. Of ze tillen er niet zo aan. Dat kan ook. Hè? Dat er wel wat aan de hand is, maar ze tillen er niet zo aan. Niet zoals hier staat, dat je verdoemelijk maakt voor God. Nee, daar willen ze eigenlijk niet van weten. Ja, John Bunyan wel, en Spurgeon, hè, dat zijn dan mensen die in hun genadeleer calvinistisch waren. Die waren tegen de kinderdoop vanwege de Anglicaanse kerk in Engeland. Hè, waar alles werd gedoopt wat in het doophuis werd gebracht. En daar was dan de doop ook gelijk de vergeving van de zonde zelf. Automatisch, als je gedoopt was, was je een kind van God. En was je automatisch ook, deelde je in de vergeving van de zonde. Het is een soort sacramentele genade. Dat gold ook van het avondmaal trouwens. En daarom verzetten zij zich daartegen. Zij verzetten zich tegen die Anglicaanse kerk. En hadden daarom een afkeer van de kinderdoop. De praktijk zoals die daar beoefend. Maar het valt mij dus, zoals ik zei, altijd op dat er zoveel die tegen de kinderdoop zijn, die dan ja, eigenlijk van die erfzondeleer niet zoveel willen weten. En dat maakt het eigenlijk tot een nog grotere dwaling dan dat het in zichzelf al is. Want als je namelijk van de erfzondeleer niks wil weten, krijg je automatisch een andere genadeleer. Je had in de vroege kerk, had je de ketter Pelagius. Kijk, de laatste regel van dit artikel, van artikel 15. Hierin verwerpen wij de dwaling der Pelagianen. Nou, dat zijn de navolgers van Pelagius. Die zeggen dat deze zonde niets anders is dan uit navolging. Wat betekent dat? Dat navolging? Nou, heel eenvoudig. Pelagius leerde van een mens is van nature een onbeschreven blad. Die is niet zondig. Is niet slecht. Ze heeft geen bedorven natuur. Zij Pelagius. Maar hij ziet andere mensen kwaad doen en daarom doet hij het na. Dus er zijn te veel mensen die het verkeerde voorbeeld geven. En daarom zijn hun nageslacht is daarom ook slecht. Omdat ze van hun vader en moeder en ook van andere mensen overnemen. Nou zit daar natuurlijk op zichzelf wel een kleine kern van waarheid in. Want als je natuurlijk in een crimineel milieu opgroeit, dan is het voor jou als kind ook ja, heel makkelijk om de criminaliteit in te gaan. Hè? Want je krijgt dat met de paplepel ingegoten. En als je bijvoorbeeld in een gezin geboren wordt waar vloeken en schuttingtaal de meest normale zaak van de wereld is, dan moet jij niet vreemd opkijken dat jij ook grof in de mond wordt. Dat is natuurlijk wel waar. Kwade voorbeelden doen kwaad volgen en goede voorbeelden doen goed volgen. Dat is absoluut een feit. Maar daar is lang niet alles mee gezegd. Want ook al zou je nog zo'n goed voorbeeld hebben gehad, al zou je een voorbeeldige vader en moeder hebben gehad, 100% voorbeeldig, die zijn er trouwens niet, maar al zou je die hebben gehad, dan zou je toch nog die zondige aard hebben. En die zou blijken ook, die zou zeker ook eruit komen. Dus daar is lang niet alles mee gezegd, nietwaar? En dan moeten we natuurlijk daar ook nog wel dit aan toevoegen. Dat het onaanvaardbaar is, dat we de kleine kinderen van de genade die in de doop gepredikt wordt, de genade die God wil geven aan mensen die verdoemelijk liggen, hij wil ze heiligen. Dat we daar de kleine kinderen van buiten zouden sluiten. Dat zou toch wel heel erg vreselijk zijn. Maar als je de leer van Pelagius volgt. En je zegt van het gaat toch alleen maar door voorbeelden. En het is niet een zaak van de natuur en van de zondige aard. Ja, dan kun je dat natuurlijk wel doen. Hè. Dan kun je, want dan is je kind immers een onbeschreven blad. Hè. Dan heeft het geen deel aan de zonde. Hè. Dan hoef je ze niet het teken van de vergeving te geven ook. Maar voelt u, gemeente, dat je dan een hele andere genadeleer krijgt? Want wat je aangeleerd hebt van je ouders of van anderen, van vreemden, dat kun je afleren ook, hè? En dat is dan ook hun theologie. Hè? Dat hun theologie is dan van, ja, je moet dan die mens goed opvoeden. Je moet dan die mens, die jongelui, heel goed opvoeden. En dan zullen ze het goede gaan doen. En ja, met Gods hulp natuurlijk. En zodoende kun je dan toch zelf de zaligheid verwerven. Zelf! Ja, zelf de zaligheid verwerven. Ja, dat komt ervan als je uitgaat van de goedheid van de mens. Dan krijg je wel een heel andere theologie en een heel andere verlossingsleer dan dat we in Gods woord lezen. En dat we in onze belijdenissen lezen. He, dan moet jij aan de slag om het beste uit jezelf te halen wat er niet in zit. Maar dan moet je er toch uithalen. En als je dat dan maar veel doet met Gods hulp, ja, dat zullen ze er dan nog wel bij zeggen, dat je Gods hulp daarbij nodig hebt. Dat leerden de Pelagianen, dat zeiden ook de remonstranten op de Dordtse synode. Jazeker, die zeiden ook van, God gaat een mens niet alleen veroordelen vanwege de erfzonde, dat doet God niet. Dat maakt een mens niet verdoemelijk voor God, hè? Die zwakten dat ook af. Dat kwaad in de mens, die gingen ook uit van de goede natuur en de vrije wil van de mens. En dat je het dus zelf nog wel kon doen. Dan krijg je dus een heel andere verlossingsleer. Een leer van zelfverlossing. Terwijl wij juist met Gods woord, met de hand op Gods woord, leren dat God zelf de verlossing heeft teweeggebracht. De horen des heils heeft opgericht. In het huis van David, zijn knecht. Trouwens, gemeente, Guido de Bret noemt zelf de doop ook, hier in dit artikel. Hij zegt dus, hè, dat in de mens die onzalige fontein is, die wortel die allerlei onrecht voortbrengt en die gruwelijk is voor God. En dan staat er, zij is ook zelfs door den doop. Ziet u dat halverwege, dat artikel? Zij is zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan. Die boze aard. Die bedorven natuur. Die is zelfs door de boze aard niet ganselijk. Die is zelfs door de doop niet ganselijk teniet gedaan, die boze aard. En door de doop niet. Daar is altijd veel over te doen geweest, over deze zinsnede. Wat bedoelt Guido de Bret daar nou mee? Hè? Wat is er dan? Ja, niet geheel staat er. Niet geheel. Niet ganselijk. Nog geheel uitgeroeid. Hè? Dus er is wel wat uitgeroeid. Wel wat teniet gedaan. Maar niet alles. Hè? Dat kun je uit de bewoordingen opmaken. En wat dan wel en wat dan niet? Wat is er nou wel dan uitgeroeid en teniet gedaan? En wat is er nog niet van uitgeroeid? Na de dood. Nou, gemeente, wat de Bret bedoelt, dat legt hij zelf namelijk heel goed uit. Hij zegt eerst wat er niet is uitgeroeid. Hij zegt, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein. Wat is er dus niet teniet gedaan? Dat is dat onze natuur ook na ontvangen genade nog, hè? Ook na ontvangen genade nog, ja zeker, ook na wedergeboorte en bekering nog, zeker waar, hè? Blijft die natuur van ons, niet alleen na de doop, maar ook na je bekering en na de wedergeboorte, blijft onze natuur altijd nog aan de gang. Die oude mensen, dat ben ik. Die oude mens, die blijft altijd nog aan het woelen. Die vulkaan, die blijft maar rommelen en brommen. En die fontein die spuwt dat bittere water, dat Mara, die spuwt die nog steeds naar boven toe. Dat giftige water dat men niet kon drinken. Hè? Nou, dat blijft maar gebeuren. Hè? Want ook al ben je een kind van God geworden, ook al ben je tot bekering gekomen, al ben je wedergeboren, je bent daarmee die zondige aard nog niet geheel en al kwijt. Niet waar? Nee, die blijft maar opspelen en woelen. En wat ben je dan wel kwijt? Wat ben je dan wel kwijt? Door de doop? Nou, er staat, hoewel zij nochtans de kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt. Daar spreekt de doop van. Daar spreekt de doop van. Hè? Daar is die gewisse belofte van God in de doop voor. Hè? Om dat tegen ons te zeggen, hoewel je kinderen in Adam de doem deelachtig zijn, ze zijn toch in Christus geheiligd. De belofte van de vergeving van de erfzonde, die ligt daar toch echt duidelijk in de doop verankerd. Hè? Die wordt daar duidelijk klaar en helder uitgesproken, betekend en verzegeld. En na de doop danken wij ook God dat hij ons en onze kinderen al onze zonden vergeven heeft en ons door het bloed van Christus heeft gereinigd. En wij loven en prijzen u, zeggen we dan, in het dankformulier. Dus de doop spreekt wel van de vergeving van de erfzonde. Maar in de doop wordt niet de onzalige fontein zelf weggenomen, want die blijft woelen ons leven lang. Die wordt zelfs door de bekering en de wedergeboorte niet weggenomen. Maar wel de schuld van de erfzonde. Daar is verzoening voor. Dat zegt de doop. Dat zegt de doop. Dat gebeurt niet door het doopwater zelf. Dat gebeurt door Christus alleen, uit kracht van het genadeverbond. Maar het gebeurt wel. En het is ook realiteit. Het is ook werkelijkheid. Het water doet het niet, de doop doet het niet, maar Christus doet datgene wat hij in de doop betekent en verzegelt. Wat hij zeggen laat, hè, dat doet Christus alleen. En daarom staat het er zo dat het niet geheel, niet ganselijk teniet gedaan wordt. En wat wordt er dus wel weggenomen en wat niet? Nou, de schuld van de erfzonde, de verdoemelijkheid ervan, die wordt dus door de doop beloofd dat de Heere die wegneemt. Maar de zonde zelf, de bron die in ons zit, dat kwaad, dat blijft tekeer gaan. Almaar tekeer gaan. Aangezien de zonde altijd als opwellend water, uitspringt. Als die vulkaan, die blijft lava sproeien. Almaar lava sproeien, al maar as uitgieten. Nou, dat is helaas ons leven lang het geval. Die zondige aard, die blijft maar bezig. Al wordt die dus die erfzonde ons niet tot verdoemenis aangerekend. Hè? Zo bedoelt Guido de Bret dat. En hij legt het ook zelf, vind ik, heel duidelijk uit. Er is altijd veel over te doen, over die zinsneden. Maar dat hoefde eigenlijk niet zo te zijn, want je kunt het, als je goed leest, kunt je het uit zijn eigen woorden, kun je de uitlegging opmaken. En ja, dat het dan dus niet tot verdoemenis wordt aangerekend, is dat dan een reden om te zeggen van, nou ja, dan ga ik er toch niet om verloren. Dus dan kan ik wel in de zonde blijven liggen, gerust slapen. Nee, staat er, niet om in de zonde gerust te slapen. Dat is niet de bedoeling. Nee, dus je moet niet denken van, ja, maar ik ben gedoopt en daar is de belofte van de vergeving. En kijk, die erfzonde die zal me dan om Christus wil niet worden toegerekend. Hè, want dan heeft de Heere krachtig zijn teken en zegel opgezet. Nou kan ik dus ook wel toegeven aan die onzalige fontein. Nou, aan een onzalige fontein ga je niet toegeven. Dat zeg ik u. En aan een rommelende vulkaan ook niet, veel te gevaarlijk. Veel te gevaarlijk, levensgevaarlijk om dicht bij een vulkaan te wonen. Ze zeggen wel eens dat er uit een vulkaan vruchtbare grond komt, dat wordt wel beweerd. Nou, ja, de as die uit de vulkaan komt, hè, die neerdaalt op de velden eromheen, dat kan nog wel eens een keer voor een vruchtbare aarde zorgen, dat zie je hier en daar wel. Maar ik zeg u, de lava die eruit komt, die grote rullen, die dan zo over de krater heen komen en dan zo naar beneden de berg af. Nou, daar wil na 100 jaar nog geen mos op groeien. Zo onvruchtbaar is dat. Dat is louter kei en louter steen. Daar groeit zelfs geen mos op. Hè? Dat is nog, na 100 jaar nog net zo zwart als toen het eruit kwam. Dat zwarte grond, zwarte gesteente. En dat deugt ook werkelijk nergens voor. Zo'n vulkaan is een levensgevaarlijk monster. En ja, feitelijk is dat die zondige aard in ons ook. Hè? Zo'n levensgevaarlijk monster. Een onzalige fontein en een onzalige vulkaan. Nou, dus de bedoeling is niet dat wij gerust gaan slapen als we horen van de vergeving daarvan. Niet om in de zonde gerust te slapen. Maar opdat juist het gevoelen van deze verdorvenheid, het gevoelen ervan, en je moet er acht op slaan dat die verdorvenheid in je is. En ja, als je goed op jezelf let, dan weet je ook wel dat dat hier altijd zit te borrelen en te morrelen. Dat kwaad. En dat dat op allerlei manieren naar buiten komt. En als het goed is, heb je daar ook leed van en verdriet over. Het gevoelen van deze verdorvenheid. Dat moet ons doen zuchten. Doen zuchten. Daar is het ook voor bestemd, hè, om ons te doen zuchten. God laat ons ook gevoelen wie we zijn. Ook na ontvangen genade nog wie we zijn. Dat die zondige aard altijd nog maar in je blijft zitten. Hè. Dat laat ons God voelen. Waarom? Opdat wij zouden gaan zuchten, verlangende om van het lichaam des doods verlost te worden. Aan wie denk je nou? Bij deze woorden. Natuurlijk denk je dan aan Paulus. Hey Paulus, wat ter degen wedergeboren en bekeerd, wel ter degen een waarachtig gelovige. Maar u weet wel wat hij zegt, hè? Ik ellendig mens. Ik ellendig mens. En zo'n apostel. Eentje van de bovenste plank. Wij zouden zeggen, nou die Paulus, wat is er bij heen, hè? Beste man, beste man. Hij zegt, ik ellendig mens. En Paulus die liep ook aan tegen die onzalige fontein. En tegen die rommelende vulkaan. Zeker? Dat ik het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dat werd hij gewaar. Als het goede in me opkomt, dan zondig ik helaas toch. Hè, wat ik moet doen, dat doe ik niet. En wat ik niet moet doen, dat doe ik toch. Helaas, helaas, helaas. Ik wil het niet, maar ik doe het toch. Hè, want het zit nou eenmaal te rommelen in die onzalige fontein. En het wil altijd maar naar buiten komen. Altijd maar naar boven komen. Het spuit naar omhoog. Ik ellendig mens, zegt Paulus dan. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat is nou dat zuchten wat Guido de Brij bedoelt. Dat zuchten, verlangende om van het lichaam des doods verlost te worden. Uit dit doodsbestaan te mogen uitkomen en straks te mogen afleggen. Aan het einde van de baan. Want als een christenmens, een gelovige sterft, dan is dat de aflegging van de oude mens. Dan is de dood ook niet zo erg meer. Als de doorgang is tot het eeuwige leven. En een achter die je mogen laten van de oude mens. Van die onzalige fontein. Van die nare vulkaan. Dat je die achter je mag laten. Dan is het niet erg meer, hè, om heen te gaan. En de Heere God die laat ons dat nog wel eens voelen. Dat onzalige, dat laat u ons wel eens voelen. Vaak voelen zelfs, die verdorvenheid. Opdat het gevoel daarvan ons zou doen verlangen. Om ervan verlost te mogen zijn. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Christus Jezus onze Heere, roept de apostel uit. Bonst erachteraan. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Daar vindt hij de uitkomst. Die Christus die gekomen is om niet alleen de erfzonde te dragen, maar ook alles wat uit die onzalige fontein opborrelt. Daar ligt de uitkomst. En dan heb je wel eens, ik weet niet of u het ook wel eens hebt, als je weer eens zo jezelf bent tegengekomen. Je bent toch weer eens tegen die onzalige fontein aangelopen. En je hebt die giftige dampen geroken. Wat dan? Dan kun je wel eens verlangen. Verlangen om daar te zijn waar geen zonde meer is. Dat het straks voorbij zal zijn, dat lichaam deze doods, dat lichaam der zonde, dat boze bestaan, dat het straks voorbij zal zijn. Voor allen die met Paulus mogen getuigen, ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Voor die allen zal het straks verleden tijd zijn. Zodra dit aardse leven beëindigt, of als Christus wederkomt, net als het eerste gebeurt, dan zal het voorbij zijn. Dan zul je er geen last meer van hebben. Van die onzalige fontein die hier blijft. En die zelfs door de wedergeboorte en de bekering niet wordt weggenomen. Maar die altijd maar blijft borrelen en morrelen. Heb je er ook last van? Zucht je ook wel eens? Zeg je ook wel eens, oh, moe van mezelf? Doodmoe van mezelf. Want wat zal ik toch iedere keer weer tegen? De wil is er wel. Dat is de nieuwe mens in Christus. Die vernieuwde wil. Maar die oude Adamsnatuur die blijft. Zolang als ik in dit leven blijf. Hoe kom ik er ooit uit? Nou, verlangen ervan verlost te mogen worden. Dan kun je wel eens verlangen naar de staat van de rechtheid. Dat die terug zal komen. De staat van de rechtheid. Waarin je niet meer kunt zondigen. Niet alleen niet meer wilt zondigen, maar ook niet meer kunt zondigen. Het gevoel van de ellende doet ons verlangen naar de verlossing ervan. Daarom is het ook nog wel nuttig, gemeente, om af en toe een keer goed te voelen wie je bent. Dat is wel eens goed hoor. Dat gevoel van de ellende in je te hebben. Want dan weet je dat je hier en nu in ieder geval niet thuis bent. En dat je verlangen mag naar dat betere vaderland. Waar in ieder geval die verdorvenheid niet meer is. Amen.